1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, waar we lazen over de Heer die zal nederdalen. Maar waar dan staat, maar eerst. En dat was in vers 16. Eerst zullen zij die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En het volgende punt is dus dat hij nederdaalt. Want voort maar eerst gaan wij hem tegemoet. Waar we nog niet bij stil hebben gestaan is, dacht ik tenminste hoor, want ik weet het nooit helemaal zeker, is bij de uitdrukking die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Dat is voor velen een lastig probleem, omdat wij gewoonlijk denken dat degenen die in Christus gestorven zijn reeds in de hemel zijn bij de Heer. En daarmee komen we altijd terecht in een ingewikkelde materie. Namelijk, als ze daar al zijn, waarom moeten ze dan eerst opstaan om alsnog er naartoe te gaan? Dan zeg ik, nou, in de eerste plaats zouden we het dan nog een beetje moeilijker maken. Ook wij, die levend overblijven tot de toekomst des Heren, wij zijn al in de hemel, zijn met Christus gezet in de hemel, hebben onze wandel in de hemel en zo verder. Dus dat probleem, die vraagstelling geldt niet alleen voor degenen die in Christus ontslapen zijn, maar geldt net zo goed voor ons. En dat lijkt iets ingewikkelder, maar in de praktijk valt het wel mee. Waar het namelijk om gaat, is niet zozeer dat wij ten hemel zullen varen of iets dergelijks. Al wordt ongetwijfeld ook in deze verse die indruk gewekt. Waar het in de praktijk werkelijk om gaat, is dat wij het aardse lichaam afleggen. Of nog beter, want dan past het op allebei de categorieën. Het is niet maar het afleggen van het aardse lichaam, want dat zou nog kunnen betekenen dat men het zou achterlaten. In werkelijkheid gaat het om de verandering van ons lichaam. Als ik dan meteen een paralleltekst neem, we hebben hem al een paar keer aangehaald trouwens, uit Filippenzen hoofdstuk 3. Dat is een van de vele schriftplaatsen waarin gesproken wordt over de werkelijke toekomstverwachting van de gelovigen, van de gemeente bedoel ik. Daar staat in vers 20, maar onze wandel, en ik vertel er altijd hetzelfde verhaal bij, onvermijdelijk. Namelijk, er staat wandel, maar het had ook burgerschap kunnen zijn, maar dat lezen we dan ook in de NBG-vertaling als ik me goed herinner. Maar, is dat zo?
Ja.
Oké, dank je. Maar als ik die voor me zou hebben, zou ik ongetwijfeld meteen zeggen, er staat burgerschap, maar het had ook gewoon wandel kunnen zijn. Want dat is wat het is. Polytuima. Heeft zoveel, betekent zoveel als niet alleen onze politiek, want dat woord is er, hangt ermee samen, polytuima, politiek, heeft met burgerschap te maken en burgerrecht. Maar het is niet alleen het burgerrecht, het is ook heel ons leven als burger. Dat wil zeggen, wij leven als burgers van de hemel. En dat is dus in de praktijk een wandel, maar het is een wandel binnen dat burgerschap, dat burgerrecht dat wij ontvangen hebben. Daar gaat het om. En daarna komt het overeen met dat we inderdaad zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn en zo verder. Onze wandel is in de hemelen, daarna staat er waaruit. En daar zeg ik altijd van dat het betekent op grond van, want dat is wat het is. Het gaat er niet zozeer om dat de Heer uit de hemel komt. Dat lezen wij eigenlijk dus verder nergens of het zou 1 Thessalonicenzen 4 moeten zijn. Maar ik denk dat we hem daar dan ook verkeerd lezen, althans verkeerd toepassen. De gedachte is, ons burgerschap is in de hemel en daarom op die grond, want uit betekent ook in het Nederlands, maar zeker in het Grieks, op grond van. Op die grond verwachten wij dan ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, en dat is ons aardse lichaam uiteraard, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Eigenlijk zal zalig maken natuurlijk. Want als de zaligmaker komt, wat komt hij dan doen, vraag ik altijd. En het enige goede antwoord is dan natuurlijk zalig maken. Dus de zaligmaker verwachten wij uit de hemel, die onze vernederde lichamen komt zalig maken. Hier staat echter, hij komt ons vernederde lichaam. Nog even dan. Nou komt er iemand en die komt ons vernederde lichaam en dan moet je een werkwoord invullen. Wat voel je dan in? De zaligmaker komt ons vernederde lichaam. Heb je twee antwoorden, of zalig maken of verhogen. En dat komt hij doen natuurlijk. Alleen verhogen wil niet noodzakelijk zeggen een paar meter hoger plaatsen. De ladder opklimmen kunnen we zelf wel, denk ik altijd. Daar gaat het dus niet over. Het gaat om een lichaam van hogere aard. Hè? En dus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, want dat is wat er staat. Die andere twee woorden hadden we dus al. Maar nu staat er veranderen. Nou weet ik dat het woord veranderen op twee manieren door ons te vertalen is, of althans op te vatten is. De een is wijzigen, veranderen dus, anders maken. Maar de andere betekenis, en die wordt in de Bijbel erg veel gebruikt, is die van vervangen. Dat wil zeggen niet veranderen, maar op een andere plek brengen. Of in een andere positie plaatsen. Het wordt dus bij gelegenheid, als het duidelijk die betekenis heeft, wordt het ook vertaald met verwisselen. Zie? Maar veranderen kan dus betekenen wijzigen, modificeren of hoe dat maar heten mag, kan ook betekenen gewoon vervangen in de praktijk. Dan is het ook veranderd. Hè? Nou goed, in dit geval wordt er niet bij gezegd hoe het is, maar er staat in elk geval op dat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat wil zeggen, aan het eind van het verhaal hebben wij dan dus een verheerlijk lichaam en niet meer een vernederd lichaam. Waarbij het woord verheerlijkt synoniem is voor verhoogd. Dat heb ik nagevraagd bij Johannes, want die gebruikt de termen door elkaar. Hè? Verhogen of verheerlijken is bij hem in de praktijk gewoon hetzelfde. En dat is ook wat het is. En waar het op neerkomt is dus dat of ons lichaam wordt vervangen door een andere, of ons lichaam wordt gemodificeerd zodat het daarna anders is. In de praktijk hoeft dat hier althans niet een verschil te zijn. Het kan volstrekt hetzelfde zijn. Namelijk, ons lichaam wordt veranderd, gemodificeerd, wordt omgezet. De Engelsen gebruiken daar het woord to translate. Wij denken dat het betekent vertalen, maar dat is het niet. Het is niet omzetten. Het kan het zijn, omzetten van de ene taal naar de andere, to translate. Maar het heeft in het algemeen de betekenis van in een andere positie plaatsen. Omzetten.
Ja, een andere instantie of zo.
Hè?
Een andere instantie.
Ja, dat is het ook. Het krijgt een andere hoedanigheid. Kijk, het lichaam dat wij aan het eind van het verhaal hebben, dat heerlijk lichaam dat gelijkvormig is aan dat van de Heer Jezus Christus zelf, is natuurlijk enerzijds een ander lichaam. Anderzijds is het gewoon ons lichaam. Ons lichaam. Het uwe, het mijne. Het is alleen veranderd. Zie. Maar kenmerkend voor het lichaam of voor de identiteit van het lichaam is niet hoe het eruit ziet. Echt niet. Nee, dat denkt de douane. Daarom moet je altijd zo'n fotootje op je paspoort hebben. Dan kijken ze je aan of je op je foto lijkt. Dan moet je weer zo'n gekke bek trekken als toe voor die camera, weet je nog. Nou. Je ziet hoe die pasfoto's soms uitvallen. Maar goed. Maar in werkelijkheid, ons lichaam is ons lichaam niet omdat het erop lijkt, maar gewoon omdat wij erin wonen. En daar gaat het om. De identiteit van het lichaam wordt bepaald door degene die erin woont. Vandaar dat van de discipelen meerdere keren trouwens vermeld staat, na de opstanding van Christus in elk geval, dat ze hem niet herkenden, aan de buitenkant niet, maar dat ze heel goed wisten dat hij het was. In Johannes, eind van Johannes staat het nog, Johannes 21 is dat geloof ik. Heel eigenaardig. Gaan ze al een poosje met hem om, hebben ze zijn instructies al opgevolgd en er staat er nog, niemand durfde hem vragen, want ze wisten dat hij het was. Maar het betekent toch, ze wisten dat hij het was, maar ze herkenden hem op geen manier. Huh? Ze zagen het niet, nee. En daar gaat het maar om. Niettemin, hij was het. En meer wil ik daar nu niet over zeggen. Maar het hele punt is dat kennelijk van de levenden, want laat ik daar dan mee beginnen, dat voor de levenden, degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren, dat daarvoor geldt dat hun vernederd lichaam, hun aardse lichaam, veranderd wordt. Niet maar vervangen in de zin van het wordt opzij gegooid En ze krijgen een ander, zo van stap hier maar uit en stap daar maar in. Je kunt, weet je wel, uittreden uit je lichaam, ander lichaam intreden, dat soort theorieën. Dat is het niet. Integendeel, waar het om gaat is dat het lichaam in zichzelf, aan zichzelf veranderd wordt. En daarna is het dus een ander lichaam. In zeker opzicht, aan de andere kant, is het nog steeds hetzelfde lichaam, want wij wonen erin. Het ziet er misschien anders uit en waarschijnlijk lijkt het niet meer op ons paspoort. Maar dat hebben we dan toch niet meer nodig.
Totale metamorfose.
Ja, dat is wat het is, ja. Dat is het woord voor verandering, hè. Een metamorfose is het. Een verandering van de vorm, van de uiterlijke omstandigheid. Maar een verandering van de aard ook, van het hele ding. En daar gaat het maar om. Dat is in ieder geval wat gebeurt met degenen die levend overblijven. Met andere woorden, hoe we ons de zogeheten opname, liever zeg ik dan toch maar wegrukking van de gemeente ook voorstellen, er blijft van ons lichaam in ieder geval hier niks achter. Nee broeder, de volgende vraag is altijd, maar die durft nooit iemand te stellen, maar hoe zit het dan met je verschoning?
Ja.
Blijft die hier liggen? Broeder. Ik weet het echt niet. Ja, daarom moet je altijd schone kleren aan hebben. Ik heb vroeger van mijn moeder al geleerd. Altijd schone kleren aan, want je mocht je eens wat overkomen. En dan dacht ik al, wat maakt het dan nog uit? Maar goed, laat me zitten. Dat weet ik dus niet. Ja, het zijn wat banale dingen, maar die mag je toch wel eens een keer over nadenken. Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat het kleed waarin we wonen, en dat is niet onze kleding, maar dat is ons lichaam, dat in elk geval wordt zodanig veranderd dat het normaal gesproken vanaf de aarde en door aardse mensen niet meer wordt waargenomen. Het is omgezet in een hemels lichaam. Het kan vertoond worden, het zal daarna bij gelegenheid geopenbaard worden. Daar hebben we dan ook al uitgebreid, min of meer uitgebreid over gehad. We zullen met Christus geopenbaard worden in eerlijkheid, maar dat is op zijn vroeg 7 jaar, althans officieel, op zijn vroeg 7 jaar na de opname van de gemeente dan.
Maar Adam en Eva hadden toch ook niet geleerd na de eerste tijd?
Nee broeder, de eerste tijd valt misschien wel mee, maar als mensen ouder worden heb ik toch liever dat ze zich goed aankleden. Nou goed. Daar gaat de praat daar in de pauze maar over verder, zuster. Ja. dat weet ik dus echt niet, maar waar het om gaat is dat ons lichaam veranderd wordt en het verdwijnt. We zijn weg. Zo is dat nou eenmaal. Daar is ook een mooi voorbeeld van. Maar het grote voorbeeld blijft natuurlijk altijd dat van de Heer Jezus zelf. Als het ons een argument ontbreekt, dan vallen we daar altijd op terug. Maar het zou eigenlijk altijd het eerste argument moeten zijn. Christus is ons voorbeeld en ons hoofd in alle dingen. Hij is bovendien in zichzelf een type van de gemeente als zodanig, waarvan hij het hoofd is. En van hem leren we dat hij een ander lichaam had. Niet met achterlating van het oude lichaam, voor alle duidelijkheid. Het oude wordt veranderd, wordt omgezet in een nieuwe. Het aardse wordt omgezet in het hemelse. Daarna, omdat ik de laatste paar dagen wat over typologie en zo heb gesproken, denk ik daar nu meteen aan. Namelijk, we kunnen vaststellen dat in de natuur dit soort dingen op zijn minst geïllustreerd worden. Er zijn inderdaad stoffen die zich vanzelf omzetten van een zichtbare en tastbare vorm naar wat wij dan noemen gas. Maar dat betekent dat we het niet meer zien en ook niet meer kunnen tasten en soms zelfs ook niet meer kunnen ruiken. Het overgaan van de ene aggregatie, want ik heb goed opgelet op school ook, aggregatietoestand naar de andere. Je hebt een blokje ijs, je doet er niks aan, wordt langzamerhand wordt het water, daarna doe je er nog niks aan en het verdwijnt vanzelf. Het verdampt. Het is nog steeds hetzelfde spul, water. Maar in een andere verschijningsvorm, of hoe dat maar heten mag, Het gaat van de ene vorm, als dat tenminste het goede woord is, over in de andere. Gaat van de ene aggregatietoestand, heet het, gaat het over in de andere. Het wordt van aards, wordt het hemels. Dus één voorbeeld. Een ander aardig voorbeeld, maar dat is nog meer symboliek dan dit, is natuurlijk het voorbeeld van de bekende rups en de bekende vlinder. Hè? Het is eerst nogal aards. Er zit met een heleboel pootjes, of hoe dat maar heet, maar van die plakdingetjes zit het vast aan de grond of aan de bladeren van de boom of waar het maar aan vast zit. Als je eraf wil trekken, valt het nog niet eens mee. Daarna spint het zich in. Dan denk je, nou is het best noodlottig overleden. En niettemin, na verloop van tijd gaat die cocon open, het graf als het ware, want dat is wat het is, een soort mummie was het geworden. Een soort cocon, en het gaat open, dan komt er zo'n vlinder uit en die heeft een heel andere aard dan een rups. Het lijkt er in de verste verte niet op. Is het hetzelfde beestje? Ja, ik denk het wel. Toch? Toch? Dezelfde identiteit. Er is nog een paar kenmerken, oorspronkelijke kenmerken overgehouden. Niet veel, maar vooruit. Aan de soort rups weet je ook wat voor soort vrienden eruit komt en andersom. Dat kun je leren allemaal. Maar als je er niet bij gestaan hebt om het te bekijken, geloof je niet dat het kan. En toch is het heel gewoon. En er zijn veel meer van dat soort dieren natuurlijk. Hè? Zijn beesten die beginnen hun bestaan op de bodem van de sloot. Maandenlang of wekenlang, weet je veel, want ik hou het ook niet bij. En daarna vliegen ze ook in het ruime hemel rond of zoiets. Toch? Maar dan zien ze er echt heel anders uit. Dus omgezet van de ene soort lichaam naar het andere. En daar gaat het maar om. Nou goed. En wat er met ons lichaam zal gebeuren is precies hetzelfde. Namelijk zal veranderd worden naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Vorige keer waren we, dacht ik ook even in deze tekst, ter illustratie van die kracht die geïmpliceerd wordt in dat woord wegrukken. Met geweld, met kracht wegnemen betekent het immers. En die kracht wordt hier beschreven. Naar de werking, of kracht, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen of zal onderwerpen. Want het hele idee is dat heel de schepping ooit vervangen zal worden door een nieuwe. Niet met achterlating van de oude, maar de oude wordt omgezet in een nieuwe. Begrijp je me goed? Er worden meerdere beelden in de Bijbel voor gebruikt. Op de beschrijving van die situatie. Maar in Openbaring lezen we met grote nadruk dat de oude hemel en de oude aarde, kortom de oude schepping, verdwenen. En voor hen is geen plaats meer gevonden. Dat wil zeggen, ze zijn er gewoon niet. Niet achtergelaten, maar ze zijn er gewoon niet. Het hele punt is dat het hele die hele kosmos, om zo te zeggen, de hele schepping is omgezet in een nieuwe. Wat er dan precies gebeurt, ja, dat weet ik ook niet, want ik weet bovendien, ik weet niet hoe hemelse lichamen zijn samengesteld, hoe zou ik weten hoe aardse lichamen worden omgezet in hemelse. Maar dat het gebeurt, ja, dat wordt ons in deze oude zinnelijke wereld dan toch geïllustreerd. Dat dat op een of andere wijze mogelijk is. Maar het is een illustratie van hoe het met heel de schepping zal gebeuren. Maar waar wij een gemeente zijn van eerstelingen, dienen wij ons te realiseren dat het ons het eerst zal overkomen. Zie? Wij zullen veranderd worden en dus een ander lichaam krijgen. Niet met achterlating van het oude, maar het is een omzetting. Vroeger zei ik dan ook wel eens, nou, we hebben wij een ei. Ik had een ei, hè, van het, herinnert u zich nog, hè, van vanmorgen bij het ontbijten. Nou, een ei. Met de harde schil eromheen, een eiwit, een eierdooier. Ze hebben mij verteld, er zit ook een vruchtbeginsel in. Maar dat heb ik bij het ontbijt nog nooit gevonden. Maar dat doet er nou niet toe. Zo'n ei. Laten we gewoon onder de kip liggen, heet zoiets. En raad is wat. Het ei gaat open en wat eruit komt is niet een eiwit, een eierdooier. En bovendien hoef je het zelf niet met een eierlepeltje stuk te kloppen. Het wordt van binnenuit stuk geklopt. En wat eruit komt, een kuiken. Een zwaanskuiken, dat woord las ik gisteren. Hoe heette die plaats? Zwaanskuikenbrug? Of zo? Weet je veel. Uilskuiken, zwaanskuiken, nou goed. Laat maar zitten. Maar er komt zo'n klein vogeltje, komt, hè? Er komt zo'n klein vogeltje uit. En nou is de vraag... Waar is het eiwit gebleven? Waar is die eierdooier gebleven? Enzovoorts. Want we weten heel zeker dat dat erin zat oorspronkelijk. Net zo goed als we weten in die kokon zat die rups. Waar is het spul gebleven? Veranderd, omgezet. Hoe, weet het niet, onttrekt zich aan de waarneming. Doen goochelaars ook zo, hè? Doekje erover en dan, weet je wel. Nou goed, je weet niet hoe het gebeurt. Je kunt het niet zien, we hebben geen idee van, maar het gebeurt wel. En de rups wordt omgezet in een vlinder. En in het andere geval, het eiwit en het eierdooier verdwijnen. En het wordt, ik zeg altijd, het wordt verslonden tot overwinning. Want zo staat het ongeveer in 1 Korinthe 15. Verslonden tot overwinning. Het is opgegeven, het is verdwenen, het is geconsumeerd om zo te zeggen, en daarmee omgezet in iets anders. En dat is waar het over gaat. Zie? Nou ja, bedenk zelf nog maar een paar van die voorbeelden, denk ik dan, want de natuur is hier vol mee hoor, dit soort dingen. In elk geval, wat met ons lichaam zal gebeuren, is precies dit. Het wordt omgezet in wat anders. Dit in dit geval niet langzaam, maar snel. En dan gaat het maar om. Dat is, geldt voor de levende. Daarna hebben we de uiteenzetting over... Degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Nou ja, het staat dat gebeurt, daar hebben we... Straks nog even over. Maar wat er gebeurt, is uiteraard precies hetzelfde. Kijk, begrijp je me goed? Als er staat die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dan lees ik hem alsof het gaat over graven waar nog wat in is. Het is een onsmakelijk verhaal, sorry. Maar goed. Ik bedoel, stoffelijke overschotten. Al of niet compleet, sorry, maar anders krijg ik daar achteraf toch weer vragen over. Hè? Ik denk dat met daarmee hetzelfde gebeurt als wat er gebeurt met degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En we hebben weer het voorbeeld van de Heer Jezus. Dan weet ik wel dat men zich daar onderuit kletst en zegt, ja, maar die was nog maar zo kort geleden overleden. Er kan nog van geen verderf sprake zijn, daar hebben we nog een tekst ook. Hij zal in het verderf niet zien, hè? En dat soort dingen meer. Heb ik dat altijd anders geleerd, hoor. Ik heb altijd geleerd dat overledenen meteen binnen een paar uur begraven werden. Omdat in een dergelijk klimaat in die warme landen, is daar gewoon haast bij om zich van te ontdoen. Omdat het verderf terstond intreedt onder de klimatologische omstandigheden enzovoorts. En de derde dag lijkt me dan toch al heel laat. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Waar het maar om gaat, is dat het graf leeg achterbleef. Men vond het graf uitdrukkelijk leeg. Dan zegt u, ja, dat was misschien maar een teken. Dan zeg ik, nou ja, ik denk ook dat het een teken is. Want iemand stelde mij eens een keer de vraag... Van, je denkt toch niet dat de Heer die lijken nodig heeft om iemand nieuw leven te geven, te doen opstaan? Dan zeg ik nee, dat geloof ik ook niet, maar dat neemt niet weg dat hij het wel doet. In ieder geval, ik lees het zo in de Bijbel en daar houd ik het dan maar bij. Niet dat het nodig is, God kon zich uit stenen Abraham zaad verwekken, zei hij, dus dat zal dan wel. Ja, daarom zeg ik, verzin ze maar, want de natuur is er vol mee. Het hele proces van voorplanting en van in stand houden van leven, inclusief voeding en dat soort dingen meer, is niks anders dan dat het een wordt omgezet in het ander. Ik zeg altijd, weet je waar ze katten van maken? Van kattenbroodjes. Ja. Toch of niet? En kindertjes van olverrit, hè? Nou goed. Nee, zo is, maar het een wordt omgezet in het ander. Daarom staat het van de mens ook eens gewoon stof.
Meer niet.
Nee, meer niet. Het is een kwestie van afstoffen, wordt het dus, broeder. Ja. We zouden daar niet zo hoog over denken, maar in ieder geval, we nemen voedsel tot ons en dat wordt omgezet in cellen, zal ik maar zeggen, van ons lichaam. Daar komt het toch op neer. En het Bijbelse voorbeeld, volstrekt Bijbelse voorbeeld ook, is dat van het tarwegraan als uitbeelding van de individuele mens die gezaaid wordt en sterft, is de gedachte. In de aarde valt hij en sterft, maar niettemin brengt hij vrucht voort. Want het komt weer op, heet zoiets. En daarna zegt 1 Korintiërs 15, en toch, wat er opkomt is niet hetzelfde als wat de grond inging. En toch weer wel. Dat is van andere aard. Van betere aard, zeggen de evolutionisten, want die gaan ervan uit dat elke ontwikkeling automatische verbetering is. Maar dat is een misverstand. Typologisch klopt dat. Typologisch is het namelijk zo dat deze oude wereld moet voorbij gaan, moet sterven en er komt een nieuwe, betere voor in de plaats. Maar dat wil niet zeggen dat in deze wereld elke voortplanting of hoe dat maar heten mag, meteen een verbetering is. Integendeel, wij weten wel beter. Het is net andersom namelijk, het is langzame verdwijning. Hè? Hoe is het met de bintjes tegenwoordig ook alweer? Nou ja, ik roep maar wat. Maar broeder Rijnstra heeft verstand van aardappelen. Dat is waar ook, ja. Maar u weet toch hoe dat is met aardappelrassen. Maar wat zullen we zeggen, hondenrassen mag net zo goed. Als ze enige jaren, enige decennia geteeld dan wel gefokt zijn geworden, dan moet je er een keer mee ophouden, want er blijft van zo'n ras niks over. Omdat er geen... hoe zeg ik, vers bloed inkomt, zegt men dan. Hè? Niet in verband met de aardappels, maar in verband met de honden. Daar komt geen vers bloed in, dus dat degenereert. Dat wordt steeds slechter. Ik kan ook altijd precies zien of iemand een rashond heeft of niet. Ik heb geen verstand van hondenrassen, maar ik kan wel zien of het een rashond is of niet. Als hij zich nauwelijks kan voortbewegen, zo'n hond, dan is het een rashond. Als je niet kan lopen... Hè? Heb je gezien hoe zo'n beest dan loopt met die heupen? Ik ben gewend een hond die altijd voor me uitliep. Ja, dat had ik vroeger. En tegenwoordig zie je die honden die achter die baas als sjokken. Dan weet ik altijd zo'n rashond. Het heeft gewoon geld gekost, het beest. He? Als het een auto was, ging je naar de sloop. En dat komt gewoon omdat het ras niet meer deugt. Zo gaat dat. Het degenereert en op een gegeven moment haalt het op. Als we niet tijdig wat aan doet. Meestal niet, omdat die... Het moet allemaal geld opbrengen enzovoort. Waar zijn al die collies gebleven? Van een jaar of wat terug, hè? Die Schotse collies. Iedereen had toch een Schotse collie, dat weet hij dan nog. Een lassie hond. Dus ze zijn er niet meer. Het ras is helemaal naar de Filistijnen. Bijbelse termen gebruiken. Gegaan. Toch, of niet? Ja, zeg maar. Het degenereert. Het is geen evolutie, het is devolutie in de praktijk. Een evolutie, voor zover je iets van die aard in de natuur zou zien, en dat kun je wel zien, maar niet in de ontwikkeling van een ras of wat dan ook, hoor. Maar je kunt het wel zien, iets gaat voorbij en er komt wat anders voor in de plaats dat beter is, is dat een uitbeelding van hoe een nieuwe schepping voortkomt uit de oude. Maar de nieuwe is beter dan de oude. En de laatste wijn is beter dan de eerste, weet u nog? Of Hebreeën 10, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En het tweede is altijd beter dan de eerste. Ga uw Bijbel maar na. Altijd zo. Nou goed. Maar wat er dus in de praktijk gebeurt, is dat het menselijk lichaam, of dat wil zeggen het lichaam van de gelovigen, ook als het zou zijn overleden, ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente, veranderd wordt en omgezet wordt in een, in ieder geval levend, maar bovendien verheerlijk lichaam. Of het nodig is zo, maak ik niet uit. Dat de Bijbel het leert, dat lijkt mij boven alle twijfel verheven, eerlijk gezegd. Het graf blijft leeg, achter, is het idee. Bovendien, het is ons lichaam, eventueel het was ons lichaam, en het wordt hier op aarde niet achtergelaten. En mocht het er al niet meer zijn, omdat het al jaren geleden ontbonden is, om zo'n net mogelijke term te gebruiken, nou ja, dan is er verder ook niks aan de hand. Toch? Nee, nog een onsmakelijk verhaal vertellen. U begrijpt toch ook dat er stoffen in ons zitten die vroeger deel hebben uitgemaakt van het lichaam van iemand anders? Oh nee. Het is diezelfde stof, zijn diezelfde stoffen dan voor mijn part, die steeds opnieuw hun werk doen. Dat gaat toch zo rond en rond en rond. Als we houden bij de koeien. Nou ja, hoe het vroeger was dan. Hè? Dat was voor Mansholt, maar we schijnen nu weer terug te moeten naar voor Mansholt, heb ik begrepen. Heb ik vandaag horen vertellen, heel de agrarische sector en de veeteelt moet allemaal veranderd worden, moet kleinschaliger. En in mijn jeugd moest ik leren, want het moest allemaal grootschaliger. Dat moest onder leiding van Mansholt, die was toen minister. En dat had iets met de Europese toestanden te maken enzovoort. Komen ze nou weer van terug? Hoezo? Levenszee met golfjes omhoog en naar beneden. Maar goed, in die dagen aten de koeien gewoon het gras op het land. Aan de voorkant aten ze het op en aan de achterkant kwam er van alles weer uit. Het had ook ongeveer dezelfde kleur. En dat was... Hoe vertel je zoiets netjes? Ik doe mijn best. Maar, en dat was dan koemest, heet zoiets. En dat kwam dan gewoon op het land terecht. En dat was dan weer grondstof voor het gras dat er weer mest... Voor het gras dat er weer groeien moest. Dus er groeide weer gras uit. En daarna kwam er weer een koe. En die had dat gras weer. Waarschijnlijk inmiddels een andere koe. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen. Dat we het eerst deel uitmaken van de ene koe. Maak daarna deel uit van de andere koe. En daarna en zo verder. De generaties door. Dat is toch een normaal geval. En neem het daarna wat groter. Dat water dat wij drinken. Hoeveel mensen voor ons in de loop van een paar duizend jaar. Hebben hetzelfde water al ooit gedronken. Ja. Nou ja, die moleculetjes dan, weet je veel. Ik bedoel, wat is dat dan, ons lichaam? Dat is heel ongrijpbaar. Is het van ons of was het van een ander? Ja, dat doet er helemaal niet toe. Zolang het van dit stoffelijke lichaam deel uitmaakt, ook als het is overleden, is het of was het mijn lichaam? En als het er is... En onze lichamen worden veranderd en verheerlijkt. Worden dus veranderd of verheerlijkt. Als het er niet is, dan niet. Heeft God het nodig? Nee, ongetwijfeld niet. Als dat zo was, zitten we met een groot probleem. Toch? En hij ook, overigens. Dus hij heeft het niet nodig. Maar hij doet het gewoon. Hij verandert het lichaam of wat er van over is. En als u zegt dat van de Heer Jezus, dat moet je zien als een soort teken. Teken van een geopend graf, een leeg graf. Dan zeg ik, ja nou, wat denkt u wat de opname van de gemeente dan is? Dan is dat ook een teken. Toch? En waarom nou niet? Ze zijn weg. Niet alleen de levenden, maar de graven zijn leeg. En ze horen het ook. Ja, ik lees in de Bijbel niet van opstanding zonder dat de kist open gaat of het graf open gaat of wat dan ook. Dus ik houd er maar op dat het inderdaad zo gebeurt. En of het open moet, ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar dat het gebeurt, dat lijkt me wel. Ja, het lijkt me een duidelijk waarneembare aangelegenheid. Zie?
Het staat eigenlijk al in Jesaja dat niemand heeft opmerken dat de gemeente opgenomen wordt, zeg maar, van deze aarde weggegaan wordt. Dat is een bewijs voor die in dat opzicht in ieder geval worden overgebleven, niet van die naar.
Ja. Dat is Jesaja 57, dacht ik. Ja, 57. Jesaja 57, vers 1. Prachtige uitspraak in het Oude Testament over ongetwijfeld de opname van de gemeente. Waar staat Jesaja 57, vers 1? De rechtvaardige komt om... Dat zou nog kunnen betekenen dat hij sterft, maar dat is niet echt de betekenis van omkomen. Omkomen is ongeveer ook hetzelfde als omgaan, alleen gaat het er net de andere kant op. Het hoekje omgaan, natuurlijk. Maar het heeft de betekenis van verdwijnen, omkomen. Maar het hoeft niet noodzakelijk dood te zijn. Dus dat is hier ook zo, wees maar mee. De rechtvaardige, enkelvoud 1. De rechtvaardige komt om, verdwijnt. En er is niemand die het ter harte neemt. En dan meteen een parallelle zin. en de weldadige lieden. En wat nu in tweede instantie heet weldadige lieden in het meervoud, komt echt overeen met wat aanvankelijk heet de rechtvaardige. En daarna, de weldadige lieden worden weggeraapt. En wat dus in tweede instantie heet wegrapen, heet in eerste instantie omkomen. Of weggeraapt worden is het dan natuurlijk, hè? Heet omkomen. En daarna, zonder dat er iemand op let. En dat komt overeen met, en er is niemand die het ter harte neemt. Men zou het eigenlijk onder elkaar moeten schrijven, om het goed te kunnen zien. Dit eenvoudige synonieme parallelisme heet zoiets. De rechtvaardige komt om. Het is eerst enkelvoud, daarna is het meervoud. En ze komen om, ze verdwijnen, kortom, worden weggeraapt. Het is eerst enkelvoud, gewoon omdat het gaat over de gemeente. Of het gaat over Christus zelf, die ene. Maar aangezien alles wat in het Oude Testament over Christus gesproken wordt, gebruik mijn vaste uitdrukking, leg ik nou niet meer uit. Maar aangezien alles wat in het Oude Testament over Christus gezegd wordt, ook van toepassing is op heel de gemeente, kan het dus ook in het meervoud gezegd worden ter aanduiding van alle gemeenteleden. Namelijk de weldadige lieden. De lui die het goede gedaan hebben. Al was het maar geloven in die ene rechtvaardige. En als gevolg daarvan zijn wij rechtvaardigen, dus het blijft hetzelfde verhaal. De rechtvaardige komt om, dan wel de weldadige lieden worden weggeraapt. En wegrapen is een prachtig synoniem voor wat wij de opname van de gemeente noemen. In het Engels de rapture. U herkent het woord rapen, toch? Oprapen. De rapture. De entrückung in Duits, min of meer. Ik kan die Duitse R nooit zeggen. Entrückung.
Wegraping,
in het Zuid-Afrikaans. In het Afrikaans, Zuid-Afrikaans. De wegraping gewoon, ja. De wegraping van de gemeente. Precies. Nou goed. En dan staat er, er is niemand die het ter harte neemt, of er staat, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt en zo verder. Ter harte nemen, voor alle duidelijkheid, betekent in de praktijk gewoon geloven. Ik kan het wel aantonen, neem ik Deuteronomium 30 of zo. Waar staat dat Israël het weder ter harte zal nemen. Ze zullen zich namelijk bekeren, tot geloof komen. Want met het hart gelooft men, zegt de apostel Paulus in Romeinen 10, dus het kan niet missen. Men neemt er niet ter harte, men neemt er geen les uit, men komt niet tot geloof. Kortom, er geeft niemand aandacht aan, zonder dat er iemand oplet. Althans, men verbindt er geen consequenties aan. Zonder dat er iemand oplet. Bovendien staat erbij dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Een prachtige uitdrukking waarin onder andere dan tot uitdrukking komt dat de gemeente wordt weggenomen voor de grote verdrukking. Voor dat kwaad namelijk. Dat dat zo is, blijkt trouwens ook uit de volgende verse. Want er staat dan weer, hij, enkelvoud, de rechtvaardige, dan wel de rechtvaardige lieden. Hij zal ingaan in de vrede. En zij, dat is weer meervoud, zij zullen rusten op hun slaapsteden. We gaan even gerust in, net zoiets. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, dan weet je meteen waaruit de weldadigheid, waaruit de goede daden bestonden van deze rechtvaardigen. Ze hebben in oprechtheid gewandeld. In geloof dus. En dan vers 3. Toch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaad, gij die hoererij bedrijft. Daarvan weet iedereen, soms denk ik helaas, maar daarvan weet iedereen dat het op Israël slaat natuurlijk. Hè? Het overspelige volk, hoe dat maar heten mag. En hier wordt aangekondigd uiteraard de grote verdrukking over Israël. Maar daaraan vooraf gaat inderdaad de opname van de gemeente. Maar wat uit vers 1 in elk geval blijkt, is dat men het wel ziet, men neemt het waar, men constateert dat het gebeurt, dan wel gebeurd is, maar het draagt niet bij aan de bekering van wie dan ook. Begrijp je me goed? Als er zo staat, er is niemand die erop let, dus niemand die het ter harte neemt, dan lees ik het echt niet zo alsof er niet een uitzondering kan zijn. Ik lees het als een algemene uitspraak, zoals wij het ook gebruiken. Wij zeggen ook wel eens, er is niemand die, enzovoorts. Hè. En dan bedoelen we niet echt helemaal niemand, maar dan bedoelen we nauwelijks iemand, hè. Toch?
Ja, die was ook alleen overgebleven.
Ja. Nou ja, goed, dat denken we ook wel. We zijn alleen overgebleven, maar zo alleen nou ook weer niet. Maar verhoudingsgewijs zijn het er maar weinig, hè. En als verhoudingsgewijs maar weinig is, dan zeggen we niemand of niets. Dat kan allemaal. Dus ik acht de mogelijkheid niet uitgesloten dat er iemand door de opname van de gemeente alsnog tot geloof komt. In tweede instantie dus. Maar de algemene regel is dat het niet gebeurt. En dat is wat hier staat. Maar het is dus zeker niet zo dat, dat men het niet merkt. Dat wordt wel eens geleerd. Ik vind het tamelijk naïef. Want hoe dan ook, er zijn dan misschien weinig gelovigen, verhoudingsgewijs op heel de wereldbevolking. Maar het is heus in zichzelf nog een flink aantal. Toch wel.
Dat denk ik.
Hè?
Meer dan 7000.
Ja, meer dan 7000, denk ik. En als er vandaag of morgen ineens 7000 zoek zijn, dan wordt het heus wel opgemerkt. Al was maar door de inspecteur der directe belastingen. Ja, ze missen je meteen, hoor. Reken er maar op. Nou goed. Maar er komt niemand door tot geloof, daar gaat het om. Maar ik denk dat een van de dingen die men zal constateren is, niet alleen er zijn zoveel mensen weg, maar ik denk dat er graven open zijn op een of andere manier. Dat men dat constateert. Hoe dan, weet ik ook niet. Maar dat het zo zal gaan, dat lijkt mij wel. Daarna denk ik, het is altijd een raar verhaal. Hè. Hoe lang ligt zo'n graf? Hè? Hoe lang duurt dat? Dat er nog een lichaam is, bedoel ik. Zuster. Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk toch dat hier en daar een doodgraver zal denken, ik had hier toch gelijk liggen in een kist. Sorry voor de botte uitspraak, maar waar is hij gebleven? En dat vind ik toch leuke dingen. Nou ja, goed, ja, maar het gaat er niet om echt beantwoording van de vraag hoe lang duurt dat. Het gaat er om dat het allemaal maar heel betrekkelijk is natuurlijk, hè. Ja. Maar in ieder geval, wat geleerd wordt, is de verandering van het lichaam, ook van degenen die overleden zijn. Uiteraard, voor zover die lichamen er zijn. Van de meesten, uiteraard, is dat er niet. Maar dat speelt dan ook geen rol van betekenis. Daar gaat het maar om. Veel belangrijker is trouwens een andere kwestie. Maar ik dacht dat we het daar al wel even over gehad hadden. Maar misschien wel wat langer al. Dat is niet de lichamelijke kwestie zozeer. Maar de algemene kwestie van, ja, als nou in de toekomst de lichamen van de gelovigen opstaan en ze gaan naar de hemel bij de opname van de gemeente, waar zijn ze dan nu? Als ze pas in de toekomst naartoe gaan. Mijn eerste antwoord is dan natuurlijk een geruststellend antwoord, namelijk, zelfs wij die levend overgebleven zijn daar al. Wij gaan daar niet naartoe. Dat is ook het misverstand. Dat is ook niet wat de Bijbel leert, dat we daar naartoe gaan. Dat loop ik al jaren en er is nog nooit iemand die er ooit iets tegen ingebracht heeft. Dus ik houd er maar op dat het dus blijkbaar zo is, toch? De Bijbel leert niet dat we naar de hemel gaan. De Bijbel leert dat wij in de hemel gezet zijn. Wij zijn daar al. Toen wij wedergeboren werden, werden wij gezet in de hemel. En daarna zeg ik altijd weer, maar dat doe ik nou maar heel kort natuurlijk. En die hemel, die is niet ver weg, die is dichtbij, die strekt zich uit het op de aardbodem. En dat is het hele verhaal. Waar het over gaat, is dat we van de aarde verdwijnen. Dat wil zeggen, daar niet meer bij horen, niet meer aan de aardse omstandigheden onderhevig zijn. En dus ook niet meer gezien worden door fysieke ogen, om zo te zeggen. Wij worden ontbonden van de beperkingen van de stoffelijke wereld. Maar dat betekent niet dat we naar de hemel gaan. Wij waren daar al. Dat speelt in ons bewustzijn als zodanig weliswaar geen rol. In ons bewustzijn zijn wij hier. Wij zien die hemelse dingen niet. En daarom kunnen wij zeggen, we gaan naar de hemel, dan. Dat is ook niet echt verkeerd, maar strikt genomen, dus leerstellig, is dat onjuist. Wij waren er al, alleen dat zagen wij niet. Maar we weten het en we geloven het en het is zo, omdat God het zegt in zijn woord. Dat geldt dus net zo goed voor degenen die overleden zijn. Maar kijk, de wilde theorieën, ik noem ze maar zo, hè, welke het ook zijn, al die theorieën die zich bezighouden met waar zijn de gelovigen na hun overlijden en voor de opname van de gemeente of voor de wederkomst van Christus, al die theorieën die kunnen alleen maar ontstaan doordat je nergens in de Bijbel kunt lezen dat ze als ze overlijden naar de hemel gaan. En als dat er dan niet in staat, nou ja, dan is men vrij, kennelijk, om zelf iets te bedenken. Omdat de Bijbel het niet zegt. Maar men zoekt het op de verkeerde plek. Je moet niet zoeken wat de Bijbel zegt over wat er gebeurt met degenen die overleden zijn. Het is ontbonden worden, zeg altijd, Paulus zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Die test krijg je altijd als je vraagt waar staat in de Bijbel dat de gelovige naar de hemel gaat als hij overlijdt. Dan zeg ik, nou, Paulus zegt toch, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Ik persoonlijk beschouw het als een naïef antwoord, om reden dat Paulus vanaf zijn bekering al met de Heer was. Maar ze ging er niet naartoe, hij was daar al.
Hij was in Christus.
Ja. Hij zei verder vooral, het leven is mijn Christus enzovoorts. Niet in mijn zegt, het sterven is mijn gewin. En dat zit hem in het ontbonden worden van het aardse. Maar in de hemel was hij al en blijft hij ook enzovoorts. En daarna is het volgende punt, want dat is de hele clue van de hele Bijbelse leer daaromtrent. Ik heb hem hier al aangehaald, want ik kreeg broeder dokter erbij aan. Het leger des heils kent de uitdrukking als iemand overleden is, een gelovige, dan zegt men, hij is bevorderd tot heerlijkheid. En daarna zeg ik altijd, ja, strikt genomen is dat niet juist. Zo'n zware term, van een bevordering, dat is iets belangrijks, zo'n zware term, die is niet juist. Iemand die overlijdt, een gelovige die overlijdt, wordt ontdaan van het aardse. Dat is het dan. Maar de definitieve beloning, zal ik maar zeggen, en dat is niet eens het ontvangen van heerlijkheid, maar dat is zelfs de openbaring van heerlijkheid uiteindelijk, die vindt pas plaats in de toekomst en niet door, en ook niet op grond van, en dus ook niet sinds, het overlijden van een gelovige. Zie? Want in dat geval zou het overlijden van een gelovige inderdaad iets positiefs zijn en een bevordering inhouden enzovoorts. En dat is niet zo. Ja, dat is zo. Dus 1 Korinthe 15. Maar bij 1 Korinthe 15 zou men altijd moeten bedenken dat het daar uitsluitend gaat over het lichaam en niet over de gelovigen als zodanig. Dat wil zeggen, als er staat gezaaid in oneer, zoals u citeert zojuist, als gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid, gaat het over het lichaam dat gezaaid wordt in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Maar die tekst bewijst dus eventueel dat niet bij het sterven die heerlijkheid er is, maar pas in de opstanding. En de opstanding wordt pas genoemd in verband met de opname van de gemeente en niet eerder. Dus daar, dan is er pas die heerlijkheid, niet bij het sterven, want dan juist wordt gezaaid in oneer. Heb je niet? Nee, het is ingewikkeld, want ik sta nu te denken, wat moet ik nou het eerst vertellen om te voorkomen dat iedereen vragen stelt, maar dat is toch stoffen.
Maar van Gods kant is het allemaal achter de rug.
Van Gods kant is het al, ja.
Als wij van Gods kant zien dat wij met een gestorven zijn, met een vrouw zijn, met een opgewekt zijn en met een hemel gezet zijn. Dan hebben we er heel veel verzet aan gehad.
Het punt is dat inderdaad, als waar van Gods kant uit is dat allemaal al gebeurd en allemaal achter de rug. Neemt niet weg dat het plan dat God heeft en uitwerkt, een plan is dat geprojecteerd wordt, want dan gaan we plechtige termen gebruiken, geprojecteerd wordt als het ware in de tijd. Dat wil zeggen, er kan gezegd worden, daar zijn we helemaal van ons onderwerp af, en dat is wel zo makkelijk nu even, er kan gezegd worden het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Maar wij weten dat het sinds de schepping van Adam nog pak en beet 4000 jaar duurde voordat het lam geslacht werd. En dat was dus minstens 4000 jaar en waarschijnlijk nog iets langer na de zogeheten grondlegging der wereld. Toch staat het in de Bijbel. Niet alleen voorgekend van voor de grondlegging der wereld, staat er ook. Dat is 1 Petrus. Maar ook dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, staat in de Hebreeënbrief, meen ik.
En in wezen je komt er wat achter de schepping geplaatst. En wezen je komt er wat achter de schepping geplaatst en heeft de hand is onderweg gedaan.
Het punt is dat Gods plan, Gods werk, Gods wezen staat zo zonder meer boven de tijd. Daar kunnen we ons niks bij voorstellen, ik doe ook geen moeite. Maar in ieder geval betekent dat de tijd als zodanig voor God zelf niks uitmaakt. Dan kun je de tijd voorstellen als een lange plank, zal ik maar zeggen. Een lange weg, of voor mijn punt. En je kunt, als je boven de tijd staat, kun je je poppetjes, waar dan ook in de tijd, bij welk jaartal dan ook, kun je ze er neerzetten en ze laten lopen en wat het maar is. Bovendien kun je ze nog achteruit laten lopen ook. Vandaar dat God per definitie niet alleen het verleden kent, maar ook de toekomst. Hij kijkt eroverheen. En dus zo gezien, daarboven is alles gebeurd, maar dan ben je erg ver weg hoor. Bij God dus is alles gebeurd, hier beneden moet het nog gebeuren. Daarmee heb je natuurlijk een heleboel vragen erbij gekregen, dat weet ik wel. Maar toch, bij gelegenheid komen dit soort dingen aan.
Maar dan kom ik wel bij dat je het ene plaats in dat... In de verte, zeg maar,
ja.
We zijn bij
Christus
geplaatst, al in de hemel.
Ja.
Terwijl
er
dan niet
heeft
plaatsgevonden.
Nee, maar daar gaat het nou juist om. Wat Filippenzen er trouwens ook bij zegt, is onze wandel is in de hemel. En op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker. Want het is de noodzakelijke voortzetting of voltooiing, ook de logische consequentie van het feit dat onze wandel, ons burgerschap in de hemel is. Dan moet er... Voor ons althans moet er nog wat gebeuren. Voor God ligt dat vast. Bij hem is het bij wijze van spreken dan maar al gebeurd. Maar historisch moet het nog plaatsvinden. En dus wachten wij er ook op. Net zo goed als dat ook de vader zegt tot de zoon. Bij wijze van spreken. De vader zegt tot de zoon in Psalm 2. Is dat daar? Zit aan mijn rechterhand en ik eis van mij en ik zal u geven. Dus Psalm 2, ja. Want dan schiet ik zo snel heen en weer. Eis van mij en ik zal u geven. Of Psalm 110, zit aan mijn rechterhand totdat, en dan is het toch een tijd van wachten. Maar zeker is dat het gaat gebeuren, want in zekere zin is het al gebeurd. Nou goed, daarna krijg je een heleboel problematieken bij waar ik me liever nou niet in verlies. Dan kom ik nooit meer bij dit onderwerp terecht. Maar waar het maar om gaat, is dat de Bijbel ons niet leert dat... Nee, laat ik het anders zeggen. De Bijbel ons leert dat de gelovige bij leven al gezet is in de hemel. Als eersteling van het Nieuwe Verbond. Daarna leert de Bijbel ons niet dat verheerlijking plaatsvindt op het moment dat de gelovige dus overlijdt. Maar dat verheerlijking officieel zijn voltooiing vindt. Plaatsvindt is niet eens het goede woord. Maar zijn voltooiing vindt niet bij zijn overlijden, maar pas bij... In het algemeen de wederkomst van Christus... En daarna aarzel ik wat ik verder zal zeggen, of het nou is de opname van de gemeente aan het begin van de 70ste week, of de verschijning in de heerlijkheid aan het eind van de 70ste week. Dat doet nou weinig ter zake. Maar in elk geval, laat ik het er anders zeggen, u en ik, wij die levend overblijven, verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, Christus Jezus, uit... Titus 2, dan wel wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen, zal een gelijkvormig volmaken zijn heerlijk lichaam. Maar de gelovigen van onze bedeling, die ontslapen zijn in Christus, of in Christus gestorven zijn, met de uitdrukking uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, die wachten daar net zo goed op. Ja, broeder. En de dag van Christus is de opname van de gemeente en onze openbaring voor zijn rechterstoel. En heel het idee van iemand die hier overlijdt, staat daar. Nu staat hij voor zijn rechters, wordt er dan gezegd, hè? Als het een kwaaie jongen was, hè, die overleden is. Hè? Nu staat hij voor zijn rechter of zoiets. Dat is helemaal niet zo. Absoluut niet, daar moet hij op wachten. Dat komt pas in de toekomst. En dat geldt voor ons, nu wij hier nog zijn, maar degenen die overleden zijn ook. Niettemin, zij zijn in de hemel. Maar heel het misverstand, laat ik dan het helemaal anders aanpakken. Heel het misverstand komt voort niet uit Bijbelse uitspraken, maar komt voort uit dat wij de specifieke positie van de gemeente... U en ik niet, maar goed, wij, zeg maar wij. Hè. We hebben een hele specifieke positie van de gemeente. Zijn we vergeten? Bovendien hebben we vergeten wat de hemel eigenlijk is. En daarna houden we de term hemel over als aanduiding van het hiernamaals. En onder hiernamaals verstaat men na het overlijden. En vervolgens heeft men uiteindelijk gewoon de Bijbelse termen gebruikt ter aanduiding van Grieks mythologische verhalen. Zo van, men sterft hier, dan moet men de doodsrivier door. Overlijden en... de doodsrivier door, al onze liederen spreken erover. Al gebruiken zelfs het woord doodsrivier in het Nederlands soms. En in het Engels gebruiken ze alleen maar de rivier. In het Nederlands trouwens ook soms de rivier. Zie ons wachten aan de stromen aan de oever der rivier. Weet u welke rivier dat is? River Jordan. To cross the river is een Engelse term voor het loodje leggen. Om er een van de tientallen Nederlandse uitdrukkingen te noemen. He? To cross the river. En to cross Jordan, also, door de Jordaan trekken, ontleend aan de Bijbel, zeggen wij. Jawel, maar de Grieken kennen het ook, want die gaan ook door de rivier de Styx, namelijk. Het water van de doodsrivier de Styx. En dan moet je komen aan Gentse kust, de overkant van de rivier. The other shore, in al onze liederen komt het voor. We bedoelen dan... Ja, wat de Grieken bedoelen is Hades. Wat in het Nederlands vertaald is met hel. Het leven, nou ja, het bestaan na dit leven hier, na de dood. En wat de Grieken daarna leren is, daar komt een andere kant van de Styx, komt een andere kant van de doodsrivier. En daar, daar komt men op de kruising en dan gaat men of links of rechtsaf. Als men een goede mens geweest is, dan een goede. Als het een Brabander was, was het een goede. Nou, als het een goede mens geweest was, dan gaat men rechts natuurlijk. Gaat men rechtsaf. En als je men een slechte geweest is, gaat men linksaf, want er zijn twee afdelingen. Een goede en een slechte. En het schijnt dat de christendom dat allemaal gewoon heeft overgenomen. Het hele verhaal. Ja, daar staat een iemand die dat bepaalt. Zo'n soort politieagent, zal ik maar zeggen. In christelijke kring heet de man Petrus, ja. Dat is echt waar. En dan is het links of rechts. En links is de normale gang en rechts is de goede. En links blijft dan gewoon Hades heten en rechts heeft dan een andere naam. Eventueel paradijs of hoe maar heet. De Elyseese velden en al wat voor termen. Eeuwige jachtvelden, dat is meer Amerikaans eigenlijk, broeder. En wij christenen noemen dat de hemel. Hè? En de Scandinaviërs noemden dat het Valhalla. En hoe noemden die Hindoes het ook alweer? Weet je veel. Het nirwana, het hiernamaals. Daar komt altijd de problematiek van. Iemand sterft, dan komt hij toch in het hiernamaals, punt, einde van het verhaal. En dan wordt er bepaald aan welke kant hij zit. Het heeft nog een Bijbelse grond ook, een goede Bijbelse grond. In de Bijbel kom je ongeveer hetzelfde tegen, maar daar heeft de hemel helemaal niets mee van doen. En dat is nou juist waar het probleem zit. In oud-testamentische tijd namelijk... En dus eigenlijk, dat is de normale situatie voor de mens levend op aarde. In de oud-testamentische tijd, toen er nog geen nieuw eeuwig leven was, want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was, en de Messias was nog niet, het nieuw verbond nog niet, weet u wel. Als de mens overlijdt, als je een ging je naar de hel, Sheol. Hel, Sheol, hetzelfde woord. Hades, in het Grieks. En er zijn inderdaad twee kanten. En wij hebben meestal een plastische voorstelling van zaken. Namelijk zijn twee verschillende terreinen, gescheiden door één kloof. Want die hebben we gevonden in Lucas ergens, in die uiteenzetting over de rijke man en de arme Lazarus. Het is allebei Hades, maar de ene kant is niet zo best. En de andere kant heet ook Schoot Abrahams of eventueel Paradijs enzovoorts. Zo is het ook. Maar dat heeft met ons, onze situatie als gelovigen onder een nieuw verbond helemaal niets van doen. Men zou dat ook gewoon loslaten. Bovendien, naar Bijbelse, naar Griekse maatstaven, was dit het eind van het verhaal. Men komt aan de andere kant van de rivier en dan is het links of rechts. En dat is het einde van het verhaal. Naar Bijbelse maatstaven is dat niet het einde van het verhaal. Want aan beide kanten wacht men, of het wachten lang duurt, zuster, ik heb er geen idee van. In welk opzicht tijd daar een rol speelt, ik heb er geen idee van. Maar men wacht in beide kanten, wacht men gewoon op de dag des oordeels. Nee, christenen die niet weten wat de gemeente voor een ding is, hebben hier dus helemaal geen moeite mee. Ze zeggen, nee, natuurlijk, op die jongste dag, waar levende en doden geoordeeld zullen worden en wie het maar zijn. En dat is ook zo, alleen het heeft met de gemeente nog steeds niks van doen.
Of, als je dat vraagt, heel veel kerkelijke van ook met een grote blijvendheid van hier, van God hebben de levende en de doden. Dus heel veel geloven, dat geloof ik.
Nou, ik geloof ook dat hij weer komt om te oordelen de levende en de doden. Maar het is wel heel snel gezegd. Nou jawel, ook wel. Dat kan je op de gemeente ook nog wel van toepassing brengen. Het is maar wat men erbij denkt. Het is waar, hij zal levenden en doden oordelen. En dat staat in Romeinen 14. Nee, die uitspraak die je aan had is Petrus. Maar de uitdrukking komt ook min of meer zo voor in Romeinen 14. En is rechtstreeks ontleend aan Jesaja, ik meen 45. Waar dan staat dat alle knie zich voor hem zal buigen. Aangehaald in Filippenzen 2. Ook. Alle knie zich zal zich voor hem buigen. Diegene die in de hemel zijn, die op de aarde, die onder de aarde zijn. Dus dan heb je de levende en de doden. Maar dat het niet allemaal op hetzelfde tijdstip gebeurt. En dat er categorieën zijn. En dat er soms, in ieder geval bij gelegenheid een periode van meer dan 1000 jaar tussen zit. Ja, dat is zo. Maar dat staat er allemaal niet bij. Zie? Maar het probleem van dit soort geloofsbeleiden is dat velen denken dat dat alles is wat de Bijbel leert. Zie, en als men dan iets hoort wat in die beleidenisgeschriften die staat, dan doet men zijn uiterste best om het er toch in te passen. Zie? Maar die beleidenisgeschriften zijn op geen stukken na compleet en soms zelfs zijn ze zelfs onjuist. Dat is ook onvermijdelijk natuurlijk, dus ik neem het ook niemand kwalijk. Nee, maar waar het om gaat is dat de hemel, zoals eerder gezegd, het is niet het hiernamaals. Al zullen we hierna daar zijn, maar we zijn nu daar ook al. Dat wil zeggen, de hemel is hierboven. En dat is de plaats waarin de Heer ons gepromoveerd heeft. Dat wil zeggen, dat heeft hij al gedaan toen wij tot wedergeboorte kwamen. Toen wij zijn kinderen werden, toen wij wedergeboren werden, heeft hij ons met Christus gezet in de hemel. Punt. En nou,
kunnen zeggen, ik weet het niet, wij weten deze tabernakel.
Ja, dat is die vanzelfsprekendheid waarmee dat gebeurt in 2 Korinthe 5. Wij weten dat als het aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Maar het gebouw hebben bij God, of hoe je dat maar zeggen wil, het in de hemel zijn en een hemels lichaam hebben, is nog niet hetzelfde als definitief van de Heer loon ontvangen en dus delen in zijn definitieve heerlijkheid. Dat is een ander verhaal.
Maar kun je je voorstellen dat hier direct aan verbonden wat een vele mensen de zielen slaat daar dus op baseren?
Ja. Kijk, waar je op terecht komt, maar we moeten nou nodig pauzeren. Waar je op terecht komt, maar ik heb het idee dat ik dat hier niet zo lang geleden allemaal al naar voren gebracht heb. Dus ik ben wel terughoudend nu. Je moet in ieder geval ermee rekening houden dat naar Bijbelse maatstaven de mens na zijn leven pas geoordeeld wordt op de jongste dag in het algemeen gesproken en niet op het tijdstip van overlijden. Waaruit volgt dat er dus een periode is waarin men na dit leven in het hiernamaals wacht op het oordeel. Het zij positief, het zij negatief. Gelovigen die zouden leven op een nieuwe aarde, zullen toch moeten wachten tot die nieuwe aarde er is. Er zit niks anders op. En dus vind je dat beschreven in Openbaring, wat het maar was, 20, het laatste gedeelte, de bekende jongste dag. Huh? Nou goed, als dat dan zo is, en dat leert de Bijbel zo zonder meer. Als dat dan zo is, mag het toch niet zo moeilijk zijn te begrijpen dat hetzelfde beginsel ook op de leden van de gemeente van toepassing is. Niet hun overlijden brengt hun in een definitieve positie. Zij moeten daar gewoon nog op wachten. Op de dag des oordeels. Dat wil zeggen, een dag van oordeel in verband met de gemeente. Waarbij men de term oordeel bepaald niet meteen zo negatief zou interpreteren als men meestal doet. Want het hoeft het helemaal niet te zijn. Maar wij wachten dus. Maar ik dacht dat ik het eerder aangehaald heb hier. Men spreekt dan van de intermediate state. Ik ken alleen de Engelse uitdrukking. Ik weet er geen Nederlandse term voor. De tussentijd. De intermediate state. De toestand waarin men in die tussentijd zich bevindt. Dat geldt in elk geval. Niet alleen wij die gemeentelijke waarheid verstaan, worden ermee geconfronteerd. Ook degene die wachten op de jongste dag, zal ik maar zeggen, in overeenstemming met die belijdenisgeschriften, broeder, die wachten op dat de Heer komt om te oordelen de levenden en inderdaad de doden. Zowel de rechtvaardige doden, om zo te zeggen, als de onrechtvaardigen. Op de jongste dag. Zij wachten daar dus op. En heel het idee van men overlijdt hier en dan de andere dag heeft men zijn eeuwigheidspositie bereikt, is een volstrekt onbijbelse. Dat is niet zo. Waar nog bij komt, maar zoals we zeggen, moet dringend stoppen. Waar nog bij komt dat de normale gedachte trouwens niet eens is. Wat de Grieken ervan maken is, men komt in een situatie na dit leven. Het hiernamaals, de normale Bijbelse gedachte, is niet eens die van een hiernamaals. Is in van helemaal nietsmaals. Hoe zeg ik zoiets? Men sterft en dat is afgelopen. En dan zegt de Bijbel, ja, maar zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Je denkt toch niet dat je hier de schepper kunt negeren in dit leven en dan gewoon er tussenuit knijpen? Zonder daarvoor rechtvaardige vergelding ontvangen te hebben. Dat is Prediker onder andere die dat zegt. Die zegt, nee, hier ziet het er niet zo uit alsof God rechtvaardig is. Maar vergis je niet, al wat geweest is, zal hij alsnog voor zich roepen en men zal geoordeeld worden. En dat geldt niet alleen voor de goddelozen, om zo te zeggen, maar dat geldt net zo goed voor degenen die hier trouw zijn geweest aan de Heer. En die er een leven lang soms ellende van gehad hebben. Je denkt toch niet dat die zomaar overlijden en dan nooit enige vergelding of vergoeding voor hebben ontvangen. Nee, God zal hen oordelen. Zie? En dat hebben de oude Griekse filosofen natuurlijk ook wel begrepen. Ik bedoel, daar is niet zoveel voor nodig om dat te begrijpen.
Het zal inderdaad des oordeels draaglijker zijn. Voor die tijd dat niet doen.
Nee, in de dag des oordeels. Niet op de dag van overlijden. In de dag des oordeels, daar gaat het om. Dan vindt de afrekening plaats. Met andere woorden, men moet erop wachten, in het algemeen. En voor ons als gemeenteleden geldt echt precies hetzelfde. Wij wachten niet op ons overlijden. Onze zalige hoop, uit Titus 2, is niet ons overlijden, want dan zijn we bij de Heer en dan krijgen we loon enzovoorts. Helemaal niet. Onze zalige hoop is de verschijning van zijn heerlijkheid. En degenen die overleden zijn, die wachten daar net zo goed op als wij.
Er is geen oordeel, maar er is beoordeel.
Nou ja, goed, dan moeten we wat subtieler zijn in het woord. Naar Bijbelse maatstaven heet het oordeel, want oordeel is eigenlijk ons woord crisis. Dat wil zeggen dat een verandering plaatsvindt. Dat de dingen die krom waren rechtgebogen worden, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Dat is wat oordeel is. En dat kan dus positief zijn. Kan dus ook negatief uitpakken. Waar het dus in het algemeen om gaat, is dat het oordeel, of wat het maar wezen mag, niet plaatsvindt ter gelegenheid van of onmiddellijk na het overlijden van de mens of de gelovige. Maar dat het op een vastgesteld tijdstip in de toekomst zal plaatsvinden. En wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, wij wachten daarop. En zij die in Christus gestorven zijn, wachten daar ook op. En daarna staat er, die zullen opstaan en wij zullen veranderd worden. Dat staat hier niet bij in 1 Thessalonicense, maar wel op een andere plaats, in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Maar wij wachten op dat toekomstige oordeel, op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want de Bijbelse idee is dat de, het loon dat wij zouden ontvangen, dat dat tot uitdrukking komt uiteindelijk in ons verheerlijkte lichaam. En dat uiteindelijk definitief verheerlijkte lichaam ontvangt men dus pas ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dan wel ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij wachten daarop, de gelovigen die ons voorgegaan zijn, zoals het heet, die wachten daar net zo goed op, daar gaat het maar om. En omdat sommigen opzien tegen het lange wachten, heeft men de leer van de zielenslaap uitgevonden, wat dat ook wezen mogen. Nee, zussen, er zijn twee varianten. Op de een is, we zijn er dan wel na het overlijden, maar we slapen. Dus de tijd gaat voorbij zonder er erg in hebben. Ja. En de andere variant is, we houden op te bestaan. Maar de dag van het oordeel, of wanneer het maar is, dan worden we opnieuw gemaakt, als het ware. Verzinnen ze maar, denk ik altijd. Dit is een heel populaire leer, toch? Maar het is niet wat de Bijbel leert. Bovendien, wij zijn gezet in de hemel. Ons overlijden zou daar in ieder geval niets aan afdoen. Met andere woorden, wij blijven daar. En dan hebben we daar ook een wandel. En wat het dodenrijk betreft, hebben wij bijvoorbeeld uitspraken in Jesaja, waar lui in het dodenrijk zelfs met elkaar praten. En wachten. En in de geschiedenis van de rijke man en arme Lazarus ook. Ja, ik zeg geschiedenis. Ik wist niet of ik geschiedenisverhaal of gelijkenis moest zeggen. Maar zelfs als er echte gelijkenis is, en dat is het waarschijnlijk toch, dan nog is het de realiteit.
Sorry. Degene die dan nu al verleden zijn, zijn die nu dan zonder lichaam al in de hemel?
Dat kan dus niet. Ze zijn in de hemel, ze hebben ook een lichaam. Is dat lichaam wat zij in de hemel hebben in afwachting van de toekomst een verheerlijk lichaam? Het antwoord is ja, het is een heerlijk lichaam, want het is heerlijker dan het aardse. En dan heet het heerlijk. Maar of ze al bekleed dan wel overkleed zijn, ik houd het erop, nee. Ik denk het niet. Dat komt pas later. Zoals men ook een voorbeeld vindt in de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarbij hij verscheen in kennelijk een lichaam dat toch bovenmenselijke, bovennatuurlijke kwaliteiten had. Maar een verheerlijk lichaam in de zin van dat de heerlijkheid duidelijk afstraalde. Nee, dat niet. Dus daar is onderscheid tussen. Bovendien, als dat moeilijk is, het onderscheiden tussen, dan heb ik het nog moeilijker voor u. Want bovendien is het zo dat ook als wij allemaal ons loon hebben ontvangen, dan zijn we nog allemaal verschillend in heerlijkheid. Dat is niet 1 Thessalonicenzen 4 en ook niet 2 Korinthe 5, maar 1 Korinthe 15. Je hebt aardse lichamen, je hebt hemelse lichamen, maar de hemelse lichamen verschillen onderling in heerlijkheid. Het voorbeeld is de sterren. De ene ster heeft een grotere of kleinere magnitude, heet dat, lichtsterkte namelijk, dan de andere. En dat blijft dus altijd zo. Hetgeen teleurstellend is voor de socialisten die dachten dat we in de hemel allemaal volstrekt gelijk zijn.
Geloofden die in de hemel, hè? Geloofden die in de hemel?
Nou, sommigen wel, ja. Sommigen die blijven ergens hangen onderweg en denken dat aangezien in de hemel alle idealen bereikt worden, dat daar een socialistisch ideaal bereikt wordt, dat iedereen gelijk is. Moet er niet aan denken.
Ik kan hem zeggen, een wereldteken had die smalle paard.
Ja, broeder, dat ging onderweg iets helemaal fout. Ja. Het punt is dat niemand dat echt wil. En wie het echt wil, die begrijpt niet wat het is. Allemaal gelijk. Je moet er dan niet aan denken. Je moet er niet aan denken dat je allemaal gelijk bent aan mij. En ik moet er helemaal niet aan denken dat ik gelijk ben aan u. Maar laat me zitten. Dat is toch niet leuk meer?
Kijk je steeds naar jezelf.
Ja, dat lijkt me nou echt helemaal niks aardig, Sam. We zijn leden van het lichaam van Christus. We hebben daarin elke verschillende functie. En het lichaam van Christus is eeuwig. Dus de verschillende functie blijft ook nog. Of het exact dezelfde is, weet ik niet. Maar ik denk het wel, maar op een ander niveau. En verder weet ik het niet. Wat moet je over hemelse dingen vertellen waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken? Wat ik er nog wel bij wil vertellen, is dat wij moeten beseffen ook nog, maar het heeft met 1 Thessalonicense 4 niks meer van doen, denk ik. Maar wij dienen te beseffen dat, hoewel het in onze dagen, voor zover ik weet, niet gebruikelijk is, in het algemeen niet, is het toch zo dat hemelse lichamen wel degelijk op een lager niveau, namelijk op de aarde, kunnen verschijnen en zich kunnen manifesteren. Zelfs zo sterk dat een engel, als die op aarde verschijnt, gewoon aangezien wordt voor, en ook genoemd wordt, 1 man. 1 mens. Omdat hij er nou eenmaal zo uitziet. Dat kan. En dat is van belang, omdat we dat punt 1 in het Oude Testament tegenkomen. Vervolgens komen we tegen in de nederwerping van Satan en zijn engelen op aarde. Dat betekent gewoon dat ze hier in min of meer menselijke gedaante op aarde zullen verschijnen. En ineens gebonden zijn aan de aarde. En andersom is het zo, maar dat is nog moeilijk, ga ik ook niet uitleggen. Maar ik meen in mijn Bijbel gelezen te hebben dat ook wij in de toekomst, in ieder geval na de 70ste week van Daniël, op aarde zullen verschijnen in min of meer aardse lichamen. Ja. Want we zijn dan wel hemels en hebben een hemels lichaam, maar dat betekent niet dat we op aarde niet kunnen verschijnen. Kan wel namelijk. Al het hemelse. Kijk, maar dan moet ik nog veel verder terug. Daar hebben we het in juni over op onze collegedag, hopelijk, over typologie. Of hoe we dat maar noemen. De volstrekt eerste gedachte zou moeten zijn dat al het hemelse per definitie zich manifesteert in het aardse. Of andersom, al het aardse is per definitie uitdrukking van wat in de hemel is. Het is niet wilde filosofie, hoewel die ook bestaat, maar het is gewoon algemeen ook bijbelse gedachte. Al het aardse is een projectie van het hemelse, een afspiegeling van het hemelse, maar veel concreter, al het hemelse drukt zich op aarde op een of andere wijze uit. Wij noemen dat typologie en omschrijven dat dan zo smal mogelijk en daarna begrijpen we er helaas niks meer van. Dat is een van de grote problemen die achter dat onderwerp steekt. Maar de algemene gedachte is dat de onzienlijke dingen uit de zienlijke verstaan worden. En nou citeer ik het min of meer letterlijk uit Romeinen hoofdstuk 1. En vandaar ook dat hele idee over het Lam Gods verslag van voor de grondlegging der wereld. Dat is een hemelse waarheid die zich uitdrukt in, op aarde en daarmee ook in de tijd. Sommige dingen drukken zich dus ook uit in chronologische volgorde, zodat de jaartallen bij komen te staan. Maar als je het terugbrengt naar boven, dan verdwijnt het begrip tijd soms helemaal. Niet noodzakelijk, maar soms wel. En dan is het één geheel. Zie? Dus, maar datzelfde geldt dus ook voor hemelse lichamen. Ze kunnen op aarde verschijnen. Het is niet in het algemeen niet de bedoeling. Maar in de oud-testamentische tijd gebeurde dat. In onze tijd was het helemaal niet de bedoeling dat het zou gebeuren. Je hoort dat ik het iets anders zeg. Ja. Het was niet de bedoeling dat het zou gebeuren. Al maak ik me sterk dat de duivel zich wel van het kunstje bedient. En af en toe verschijnt. Daar komt het verhaal vandaan, de mensen engelen zien. Ja. Ze hebben gelijk. Maar ik maak me sterk dat het niet engelen zijn die van Gods wegen werden uitgezonden als gedienstige geesten. Want die zijn er wel, maar die manifesteren zich niet. Maar de duivel bedient er zich van. Bovendien moet hij een beetje oefenen, denk ik wel eens. Want ik ben er heel laconiek in. Hij moet een beetje oefenen. Binnenkort zit er niks anders meer voor hem op. Ik zeg het maar heel gewoon, maar ik denk dat het zo is, ja. Nou goed. Nee, ik bedoel zo, als Amoa met een engel verschenen is die hem de Koran gedicteerd heeft of weet je veel wat. Ik denk dat dat klopt, dat het waar is. En als Joseph Smith beweert dat een engel hem geweest heeft, de plaats waar hij die gouden platen kon vinden. Nee. Dan is mijn eerste reactie, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Maar het was niet een engel des heren. Daar zit het probleem natuurlijk. En zo verder.
Maar er kunnen toch wel engelen zie ook nu nog wel kan. Want er staat toch ook dat wij soms zonder het te weten engelen gehuisvest zijn?
Nou, dat staat er niet van ons. Er staat sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. Ik houd het erop dat het in oud-testamentische tijd zo gebeurde. En dat het daarop slaat. Anderzijds, het lijkt mij, want ik weet dat het nou vaag is wat ik zeg en het is moeilijk te onderbouwen, maar het lijkt mij in strijd met de tegenwoordige bedeling, met de aard van onze tegenwoordige bedeling, dat engelen zo zonder meer verschijnen. Ik zou niet weten waarom. Integendeel, God werkt in het verborgen. En dus geen openbaring van engelen. En bovendien, zelfs als het wel zou gebeuren, dan valt het toch buiten bijbelse leringen. En dat betekent dat zou er elke dag bij mij een kantoor een engel zijn die me van alles voorzegt, dan zal ik u dat nog niet doorgeven en nog niet vertellen. Want daar heb je niks aan. Ik trouwens ook niet. Ik moet niet weten wat een engel mij vertelt, ik moet weten wat er in de Bijbel staat. Toch?
Zelfs zij zei die niets in de nacht als
ja, precies, ja. Daar gaat het om. Ja, die engelen doen heus hun werk nu verder wel. Maar waar het om gaat is dat de gemeente een hemelse positie zou innemen, maar niettemin betrokken zou zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En bovendien, de gemeente wordt beschouwd als vertegenwoordiging, als een volksvertegenwoordiging, een van de betekenissen van het woord ecclesia, als een vertegenwoordiging van de mensheid bij God. Waaruit meteen volgt het priesterschap van de gemeente, maar dat is wat priesters zijn, hè? De vertegenwoordiging van de mens in de zaken die bij God te doen zijn. Maar andersom hebben de priesters net zo goed een taak van Gods wegen naar de mens toe. Het wordt dikwijls weggeredeneerd, omdat wij dikwijls de oud-testamentische ambtenaren, zal ik maar zeggen, op een rijtje zetten. Dan heb je namelijk de priesters en de profeten. En dan zeggen we nou, een profeet is iemand die van Gods wegen spreekt tot de mens. En een priester is iemand die uit de mensen genomen wordt en gesteld bij de zaken die bij God te doen zijn. Zo, de een gaat van boven naar beneden, de ander van beneden naar boven. En dat is niet waar. Is niet zo. De priesters hebben verantwoordelijkheid om God te dienen, worden uit de mens genomen, gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Dat zegt Hebreeën 5 samenvattend zo, Hebreeën 5 vers 1. Maar het neemt niet weg dat de priester van Gods wegen een bediening had naar de mens toe. Alle priesters hadden dat in het Oude Testament, daarom woonden ze ook verspreid onder de mensen. En naar analogie daarvan, geloof ik dus, ik zeg wat ik geloof, naar analogie daarvan geloof ik dat wij als gemeente in de toekomst wel degelijk een functie hebben hier op aarde. Althans met betrekking tot hen die op de aarde wonen. En dat we bij gelegenheid ook verschijnen. Ja, ik weet, uit mijn hoofd ben ik die tekst kwijt. Er stond in een van de oud-testamentische profetieën stond het over Israël. Dat hun leraren niet meer van achter hen zouden verdwijnen, zouden bij hen blijven enzovoorts. Als u mij vraagt, gaat het daar dus gewoon om de gemeente die dat werk doet. We hebben verantwoordelijkheid in de eerste plaats naar Israël toe. En de priesterlijke functie is het onderwijzen in goddelijke waarheid. En dat zouden wij dus doen in de eerste plaats naar Israël toe.
Dat zegt Paulus ook eigenlijk min of meer in 2 Korinthe 5. Als hij zegt, wij bidden nu van Christus, wij relatie moeten.
Ja, dat blijft ook zo.
Dan is dat naar de mens toe.
Ja, en dat blijft ook zo. Maar dan, goed, dan moet ik een hele andere lijn nemen om dat soort dingen te onderbouwen. Ik denk altijd, daar heb ik bandjes van. Maar vooruit, over het toekomstige werk van de gemeente. Maar kijk, de Bijbelse gedachte is dat Israël tot geloof zal moeten gebracht worden, zal gebracht worden door de gemeente. Zaligheid is naar de heidenen gezonden. De heidenen zouden Israël tot jaloersheid verwekken. Ja, in onze bedeling. Maar nou even wat anders. Maar wanneer komen ze dan tot geloof? Nee, niet een enkeling, maar wanneer komt Israël dan tot geloof? En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Wanneer komen ze tot geloof? Vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat ze gezonden worden? De vraag is, wie worden er dan gezonden? Dan heb je niemand. Het antwoord is, de gemeente natuurlijk. Dat is nu al zo, dat is dan zeker zo. Want die hiërarchie blijft. Christus, daarna de gemeente, daaronder of daarna Israël en dan vervolgens de volken. Die tot geloof komen door de prediking door Israël weer enzovoorts. Zie? Maar, en dat is niet alleen zo in de dagen waarin het evangelie over heel de wereld gepredikt zal worden uitlopen op de 1000 jaren. Maar die situatie, die rangorde blijft voor eeuwig. Tenslotte, wij zouden de engelen gelijk zijn. En engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En wij zouden de engelen gelijk zijn. Toch? Nou, en zo verder. Ik vind er nog veel meer voorbeelden van in de Bijbel. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar hemels worden dus wel, maar dat we dan niks meer met de aarde van doen hebben op geen enkele wijze. Ja, dat is onzin. Alles wat in de hemel is, drukt zich altijd uit naar de aarde. Daar gaat het om. En daarom is er in de hemel een vacature die gevuld moet worden, opdat van daaruit de heerlijkheid Gods en die van Christus op aarde zal geopenbaard worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat lichaam heet zoiets. En een lichaam is ook een organisatie, hoor. Vergis je niet. Dat lichaam waarvan hij zich zal bedienen. Dan namelijk worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. En als het verhaal eindigt met de opname van de gemeente, worden wij nooit geopenbaard, maar worden we voor eeuwig verborgen. En dat is dus niet zo, toch? Nou goed. Dan hadden we hier nog meer in dit schriftgedeelte. Daar staat bovendien, vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen veranderd worden. Maar dat staat in 1 Korinthe 15, zei ik al. We zullen tezamen met hen opgenomen worden, dat wil zeggen met kracht weggenomen worden. In de wolken, de Heer tegemoet. En die twee uitdrukkingen moet je vooral bij elkaar houden. Ze staan hier ook bij elkaar. In de wolken, de Heer tegemoet. Want de Heer zelf zal op de wolken en dus uit de wolken nederdalen. Wederkomen. Aan het eind van de 70ste week. Of je het letterlijk neemt of overdrachtelijk, die wolken maakt mij niks uit. Het is in elk geval letterlijk overigens. Hoor. Dat blijkt uit andere beschrijvingen van die gelegenheid. Maar als er staat, we gaan in de wolken en de Heere tegemoet, wil niet zeggen dat op de dag van de opname van de gemeente er dus veel bewolking is, waarin wij nou eenmaal zouden verdwijnen. Waar het om gaat is juist dat wij uit de wolken met hem zullen wederkomen, vandaar de term de Heer tegemoet. En die wolken hebben dus niet te maken met de opname van de gemeente als zodanig. Ze hebben er veel meer van doen met de openbaring van de gemeente aan het eind van de 70ste week. Daar vind je altijd die wolken. Net als in Handelingen 1. De Heer voer op ten hemel en een wolk ontrok hen aan hun gezicht. En toen werd er gezegd, nou wat je nou gezien hebt, dat is een uitbeelding van de wederkomst. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt in hemel zien heenvaren. Met andere woorden, het filmpje draait achteruit, om zo te zeggen. In de toekomst verschijnt hij uit de wolken, maar wij met hem. En daarom gaan we hem tegemoet. Hoezo tegemoet? Nou, in de wolken. Of andersom, in de wolken. Hoezo in de wolken? Wel hem tegemoet, want we zouden op een wolkige dag, bij het aanbreken namelijk van die wolkige dag, de dag des Heren, zo heet dat in het Oude Testament, de wolkige dag, zouden wij met hem verschijnen in de duisternis. En daarmee in licht, want wij zijn het licht dan. Zie? En dan nog iets, de Heren tegemoet in de lucht. Dat woord lucht is min of meer synoniem met hemel. Om de eenvoudige reden dat die lucht bevindt zich boven het aardoppervlak. Hoe ver nog, dat doet er nou helemaal niet toe, maar in ieder geval hierboven. En daarom heet het eventueel hemel. Het is in de lucht en zelfs door gebruikmaking van die lucht dat de vogels vliegen. En de vogelen heten vogelen des hemels en daarom is lucht synoniem met hemel. Neemt niet weg dat het niet helemaal hetzelfde is. De term lucht hier is hangt samen met, nou laat ik het anders zeggen, als je het woordenboek kijkt, dan staat er, het gaat om de lagere, de dikkere lucht. dat wil zeggen, niet helemaal ijl het heelal, wat het maar wezen mag. Maar het is die dikke lucht die wij mensen hier beneden ook inademen en waarin wel degelijk de vogels vliegen enzovoorts. Het heeft met adem te maken, dit woord. Wij kennen het in het Engels als air. Die lucht is dat. En als hier dus staat, wij gaan de Heer tegemoet in de wolken, maar er staat ook in de lucht, dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, als het in de wolk is, dan is het in de lucht vooruit maar weer. Maar je kunt ook iets anders concluderen. De wolken heeft te maken met onze openbaring in heerlijkheid na de 70ste week, want daar ging het in de eerste plaats om. De Heer zal nederdalen en wij met hem. En voor zover we hem tegemoet gaan, is het inderdaad in de lucht. En niet in de zin van erg hoog, maar wel degelijk, zoals het woordenboek zegt, de lagere, dikkere lucht. Hier. Al noemen de Engelsen het bij nader inzien toch thin air. Kennen die uitdrukking? Als de Engelsen hebben over thin air, dan gaat het er altijd over dat er iemand verdwenen is. Hij is opgelost in thin air. In dunne lucht, zeggen ze dan. Maar dan als een pleonasme. Thin in de zin van de lucht is nou eenmaal dun. In zichzelf. En dat is precies wat er gebeurt. Wij verdwijnen in de lucht. Niet in de zin van dat we omhoog gaan, maar in de zin van we lossen als het ware in de lucht op. En daar zijn we dan ook, in het onzienlijke. Dat is heel het idee. En bevestigt dus wat ik altijd al zeg. De opname van de gemeente is niet werkelijk een verplaatsing. Het is een verandering. Een verandering die noodzakelijk is om de rest van de gebeurtenissen te kunnen meemaken, om zo te zeggen. Daarom heet het ook een tegemoetgaan. We lossen als het ware in de lucht op. Ik zeg als het ware, maar, want ja, hoe moet je het anders vertellen? Zie?